Ik begin dus te lezen bij Romeinen 1 vanaf vers 16. Waar staat, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in een lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde, in zichzelf een ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam, onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, dewelke daar zij het recht Gods. Daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Tot zover. Ik weet, ik heb de vorige keer ook al even bij stilgestaan, maar het was aan het eind van de avond in de haast. En het lijkt me goed om er nog even weer op te wijzen. Hè? Het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid. Niet een kracht Gods over de zaligheid, ook niet een kracht Gods in de richting van de zaligheid. Zo van, je moet ongeveer die kant op. Zoals ik de eerste keer hier in Delensvaart kwam en vroeg naar, Razor End. Twee mensen aan wie ik vroeg keken elkaar eens aan met een dom gezicht en zeiden, die kant op. Ik zeg, goed, en dan? Die kant op. Hè? Oh, dus die kant op. Nou, dat bleek precies te kloppen. Het was allemaal rechtuit en zo kwam ik er vanzelf. Dus het klopte wel. Maar toen het me zo gezegd werd, dacht ik, die mensen willen er afwezen. Maar nou goed, laat maar zitten. Maar het was dus ongeveer, men gaf de richting aan zo van, ga daar maar heen zo'n beetje. En dan zie je misschien wel waar je terecht komt. Hè? Ik had er niet al te veel vertrouwen in, moet ik zeggen. Maar dat evangelie van Christus is een kracht Gods niet in de richting van zaligheid. Zoals u misschien zou denken, maar er staat tot zaligheid. En dat woord wat daar gebruikt wordt voor tot, dat betekent niet alleen in de richting van, maar het betekent wel degelijk tot in. Dat wil zeggen, het bereikt die zaligheid ook. Het is tot en met, om het dan maar een andere uitdrukking voor in de plaats te zetten. Hè. Tot is tot in. Het is een kracht Gods die leidt tot zaligheid, zo zonder meer. Dat is niet een goede kans of zoiets, maar die staat gegarandeerd. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. En het is zo krachtig dat het inderdaad tot die zaligheid leidt. Dat men daar dus terecht komt. En dat niet voor iedereen staat er. Ja, voor een ieder staat er, maar er staat niet voor iedereen. Er staat voor een ieder die gelooft. Het punt is, wanneer men de zaligheid dan niet bereikt, dan komt dat niet omdat de kracht van het evangelie tekort schoot. Maar dan komt dat omdat men het niet geloofde. Het evangelie leidt tot zaligheid. Maar slechts voor degene die gelooft. En dit is niet moeilijke filosofie of zo, hoor. Dat is een hele simpele zaak. Al die mensen die zeiden tegen mij, je moet die kant op. En dat deed ik dus. Maar als ik het niet geloofd had, dan was ik hier vandaag nog niet geweest. Dat moet je op een gegeven moment maar aannemen en dan je weg vervolgen. Maar zien, hè. Maar in ieder geval je vertrouwen erop stellen. En zo is het met het evangelie van Christus ook. Je moet het geloven, anders leidt het natuurlijk tot niets. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Dus het is een heel eenvoudige zaak wat hier staat. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Natuurlijk voor een ieder die gelooft. Het moet geloofd worden. Het is een boodschap, het is een woord. Evangelie wordt immers vertaald met blijde boodschap. Het is een boodschap die wel degelijk geaccepteerd. Namelijk geloof moet worden. Want vergis u niet, geloven, dat ik weet niet wat meneer Van Dalen daar tegenwoordig van zegt. Maar geloven, wanneer het woord in de schrift staat, betekent altijd dat men ervan overtuigd is. Dat men zijn vertrouwen erop stelt. Is niet alleen een theoretische zaak dus, maar wel degelijk ook een praktische zaak. Men vertrouwt in datgene wat gezegd is. En men stelt er zich van afhankelijk. Daar gaat het om. En de vraag is dus altijd bij de prediking van het evangelie of degene die boodschap hoort zich inderdaad daarvan afhankelijk wil, durft te stellen. En het eigenaardige verschijnsel doet zich dan voor dat hoewel duidelijk is dat het een woord van God is, omdat geen mens zulke vreemde dingen, zulke dwaze dingen kan uitdenken. Dus het woord des kruises is dwaasheid voor de mens, hoor. Dat is de uitdrukking die Paulus gebruikt in 1 Korinthe 1. Maar die dwaze boodschap die wordt echt niet door mensen uitgedacht. De dwaze boodschap dat je absoluut niets hoeft te doen om voor eeuwig behouden te worden, een kind van God te worden, een erfgenaam van God, een mede-erfgenaam met Christus, dacht je dat een mens dat uit kon denken? Dan vergist u zich, zo is dat niet. Dat is uiteraard een boodschap van God, dat kan niet anders. Maar je moet het geloven. Dat is gek, mensen geloven wat mensen zeggen. Dat is heel eigenaardig, maar het is nu een keer zo. Het getuigt van weinig zelfkennis, moet ik zeggen, maar in de praktijk gebeurt het toch. Men gelooft wat een ander zegt. Men weet best dat wat men zelf zegt in de regel helemaal niet deugt. Maar wat een ander zegt, dat is dan in één keer waar. Je hebt ook dat rare geloof onder de mensen dat al wat gedrukt staat, hè, dat waar is. Dat is echt zo, hoor. Dat denkt men. Dat als het dan in één keer gedrukt staat in een boek of misschien in de krant, dan is het ineens waar. Maar dat is niet zo, hoor. Hè? Of als iemand een titel heeft of zo, weet je wel, dan is het ineens, want die zegt het. Nou, dat kunt u wel vergeten hoor, heeft er niks mee te maken. Wat waar is, dat is het woord van God, uiteraard. Daar moet je in de eerste plaats op vertrouwen om zalig te worden. Wat God slechts van de mens eist, is simpelweg dat wij geloven dat wat hij zegt. Meer niet. Meer niet, dat is maar. En Paulus zegt, dat is nog verstandig van God ook. Hij zegt, dat is de wijsheid van God. God is overvloedig geweest met zijn wijsheid over ons. Hè? Dat is wat Paulus daarover zegt. Want dat is heel eenvoudig. God verwacht van ons niks meer omdat we niks meer kunnen. Eenvoudig, hè? En wanneer mensen weigeren te geloven, simpelweg, in het evangelie, in die kracht Gods tot zaligheid, is dat in de regel omdat men veronderstelt of omdat men hoopt dat God ook iets van ons verwacht vervolgens. Omdat men de hoogmoedige gedachte koestert dat God iets van ons moet. Alvorens hij ons iets zal geven. En zo zijn wij mensen misschien, maar zo is God niet. God verwacht van ons niks om de eenvoudige reden dat wij niks kunnen. En God verwacht van ons niks om de eenvoudige reden dat wij zondaren geworden zijn zonder dat wij daar ook maar iets aan doen konden. Daar vind je ook geen verwijt over in de schrift. Wij verwijten elkaar dat we zondaren zijn, maar God verwijt ons niet dat we zondaren zijn. God biedt ons de weg tot zaligheid. God biedt ons rechtvaardigheid aan in Christus. Dan loop ik een beetje vooruit, want dat is pas hoofdstuk 3 natuurlijk, vers 21. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, enzovoorts, hè. Rechtvaardigheid wordt door God geopenbaard, wordt bekendgemaakt en wordt ons aangeboden. En we hoeven het alleen maar in geloof te accepteren, dat is alles. Zo'n eenvoudige boodschap is dat. Het evangelie is dan ook een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die die boodschap accepteert. Voor een ieder die gelooft. En dat voor in de eerste plaats de Jood en in de tweede plaats dus ook de Griek. Dat betekent dus in ieder geval voor allebei. En dat is het belangrijkste van die betekenis. En verder is het zo dat we er goed aan doen ons te realiseren dat de evangelie een kracht Gods tot zaligheid is, inderdaad voor de Jood. Want er zijn nog altijd mensen die denken dat aangezien Israël is uitverkoren, dat dan elke Jood automatisch behouden is. Hoe dat komt, weet ik niet, waar dat geloof vandaan komt. Want het hele Oude Testament staat vol met prediking van profeten tot Israël, opdat ze tot geloof zullen komen, tot bekering tot de Heer. En nu, vandaag de dag, schijnt het ineens zo te zijn dat dat niet meer nodig is. Tenminste, dat wil men mij wel eens doen geloven, hoor. Ja, dat is echt waar. Er zijn wel mensen die zeggen dat je aan Joden het evangelie niet mag prediken. Want die zijn er al, die zijn er van nature al, of zo. Want God heeft hen uitverkoren, dacht u dat? Er is geen Jood uitverkoren bij God. God verkiest geloof. God kiest gelovigen uit. Of ze Jood of heiden zijn, maakt daarbij geen verschil. We zullen dat ook zien, want dat is wat Paulus in bijna elk hoofdstuk van deze brief herhaalt. Dat God weliswaar een volk uitverkiest, maar dat zodra iemand sterft, het is zo dat zodra iemand sterft, geen deel meer uitmaakt van zijn volk. En dus niks heeft aan die uitverkiezing van zijn volk. Wat heb ik eraan te weten dat bijvoorbeeld in de volgende eeuw het Nederlandse volk het zo voor de wind gaat en dat dan niemand meer hoeft te werken hier en zo, iedereen leeft van haar uitkeringen, weet je wel. Wie dat betaalt, dat doet er nou niet toe. Maar stel je nou voor, hè, dat zo is. Daar heb ik toch niks aan. Daar misschien nog net, als ik goed mijn best doe, hè. Ja, dus als je een beetje gezond blijft zo lang. Maar als je toch voor die tijd komt te overlijden, heb je daar dan niks aan. En als God toch aan Israël belooft een Messiaanse rijk hier op aarde, wat heeft een Jood van vandaag daar dan als hij sterft? Toch niks. En over de eeuwigheid is niet gesproken. Dat is een hele andere zaak. Men krijgt pas zegeningen van God wanneer men eerst tot geloof komt. En wanneer men dan bovendien nog in de tijd leeft waarin bepaalde beloften van God in vervulling zullen gaan, dan heeft men daar dus ook deel aan. Maar hoe dan ook, men moet tot geloof komen. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. Niet Gods uitverkiezing is een kracht tot zaligheid. Meneer Calvijn, oh, die is er niet, sorry. Nee, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het schijnt wel eens dat ik het wat hard moet zeggen voordat het bij de mensen doordringt. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Maar het moet wel eens hard gezegd worden. Niet de uitverkiezing is een kracht Gods tot zaligheid. Geloof is een kracht Gods tot zaligheid. En zoals we in hoofdstuk 3 en 4 zullen zien, geloof is een kracht Gods tot uitverkiezing. Omdat God een gelovige uitverkiest. Daarom is geloof een kracht tot zaligheid. God verkoos een gelovige Abraham. Niet een ongelovige, die door uitverkiezing tot geloof kwam. God verkoos een gelovige Abraham. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest. Dat is de volgorde. Hebreeën 11. Geloof, en vervolgens geroepen, en vervolgens was hij ook gehoorzaam. Dat is de volgorde waar het in de schrift om gaat. Dus het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Nou, daar zit niet iets waar je voor zou hoeven te schamen, zegt Paulus. En hij zegt, ik doe het niet, dus ik predik dat overal. En het is een boodschap bestemd voor Jood en Heiden, voor iedereen. Want als je gelooft, word je zalig. Als je gelooft, wordt je geloof gerekend tot gerechtigheid. Maar dat is Romeinen 3 of 4 is het, geloof ik, hè? Romeinen 4 is dat, dus dat heb je nog even te goed. Daar komen we later op terug. Er komt nog een commentaar op het evangelie van Christus. Het was een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Maar bovendien, zegt vers 17, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. De rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in hetzelfde, namelijk in het evangelie van Christus. De rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in het evangelie van Christus. Wat is de evangelie van Christus dan? Wel, het evangelie van Christus leert ons hoe dat was met Christus. Hoe dat was, namelijk dat God mens werd. Dat God zelf vlees en bloed aannam. de gedaante van een dienstknecht. En dat hij de zonden der wereld droeg. Niet de zonden van de gelovigen, de zonden der wereld. En dat die zonden inderdaad geoordeeld werden op hem. Op hem die zelf zonder schuld was, maar die voor ons tot zonde gemaakt was. Op hem werden die zonden geoordeeld. Hij leed en hij stierf. Hij droeg de straf der zonden. Dat is rechtvaardigheid van God. Gods rechtvaardigheid komt tot uitdrukking in het feit dat hij zijn zoon gaf aan het kruis van Golgotha. Zo rechtvaardig is God. Dat hij de zonden wel degelijk bestraft. Er zijn mensen vandaag die denken, die zeggen van, nou, God is toch een God van liefde. Dat schijnt iedereen te weten. Hoe men dat weet, weet ik niet. Maar dat schijnt iedereen te weten tegenwoordig. God is een God van liefde en die ziet het wel door de vingers. Dat zal wel zo'n vaart niet lopen. En men vergeet dat God in de eerste plaats een rechtvaardig God is. God straft de zonden. En die heeft dat gedaan op de persoon van onze Heer Jezus Christus. En die boodschap van het evangelie van Christus handelt over de persoon van Christus. Die leed en stierf, die onze zonden droeg, omdat God nou een keer een rechtvaardig God is. Hij wil wel zonden vergeven, maar ze moeten wel bestraft worden. En ze werden geoordeeld in de persoon van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Daar wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En vandaar dat het evangelie van Christus inderdaad spreekt over Christus. Over hem die leed en stierf en uit de dood opstond. Dat is de rechtvaardigheid van God. En dan staat er, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, namelijk bekendgemaakt. Openbaren is bekendmaken van dat wat tot dan toe verborgen was. Hè? Dus de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard, wordt bekendgemaakt in dat evangelie. Het is dus een prediking feitelijk, niet van de liefde van God, maar van de rechtvaardigheid van God. Van het oordeel wat voltrokken is. Dat wordt in die boodschap uiteengezet, zodat wanneer wij het evangelie willen prediken aan anderen, wij niet moeten spreken over die ander, maar moeten spreken over Christus. Wij spreken over Christus. Of zoals Paulus het zegt, Jezus Christus, hebt u hem? Jezus, die mens werd, en die leed en stierf, maar die de Christus werd door de opstanding uit de doden. Jezus Christus. Daarover gaat het. En speciaal over zijn kruisiging, over het oordeel wat op hem, aan hem voltrokken werd. Een dwaze boodschap, zegt Paulus, voor de wereld, maar het is de wijsheid van God. Dat zonden geoordeeld werden in de persoon van de Heer Jezus en dat God van ons helemaal niets terug verwachtte om de eenvoudige reden dat wij daartoe niet eens in staat zijn. Dat is wijsheid van God. Dwaasheid voor de wereld, maar die dwaasheid is ons geworden. Wijsheid van God, daar staat er ook dat over Christus, dat hij ons is geworden. Ja, laat ik het maar even voorlezen trouwens. In 1 Korinthe 1 staat dat. Maar in vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dat is niet wat wij tot stand brengen. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Er zijn mensen die denken dat wij zelf ons wijs moeten maken. Of dat wij zelf rechtvaardig moeten worden. Of onszelf heilig moeten maken. Heiligmaking, hè? Ach man, wat een woord, hè? En dat we onszelf moeten verlossen. Want dat komt er ook nog bij. Maar dat is niet waar. Dat is Christus. Christus is ons geworden. Wijsheid van God. Hij is wijsheid. Hij is rechtvaardigheid. Hij is heiligmaking. En hij is verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt roemen in de Heer. Want daar gaat het om. In heel Gods werk, in heel Gods heilsplan gaat het erom dat er geroemd zal worden in wat hij volbracht heeft. Het gaat om zijn eer, gaat om zijn heerlijkheid en daarom verwacht hij van ons niks anders dan dat we alleen maar geloven in dat wat hij meedeelt aan ons. En hij deelt wat mee over wat hij doet en wat over wat hij volbrengt en dus ook over hoe hij ons met zich verzoent en over hoe hij ons maakt tot wijzen en tot heiligen en tot rechtvaardigen en tot verlosten. Om dan maar bij dit rijtje uit 1 Korinthe 1 te blijven. Rechtvaardigheid God wordt geopenbaard in het evangelie En dan staat er in merkwaardige term, er staat erachter uit geloof tot geloof. Nou, en dat we het uit geloof gerechtvaardigd werden, of door geloof, of in verband met geloof, dat is misschien een bekende zaak. Maar het wordt natuurlijk wel moeilijk als het er twee keer staat. Hè? Er staat uit geloof tot geloof. En ik denk dat het een van de minst begrepen aspecten is van het evangelie. Dat wat hier staat. Uit geloof tot geloof. Rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Dus het is een rechtvaardigheid die komt uit geloof. Dan nemen we gewoon letterlijk wat er staat. Hij is afkomstig uit geloof. En hij komt tot geloof. Dat wil zeggen, daar gaat het naartoe. Dus hier wordt gesproken over de oorsprong van de rechtvaardigheid en over de bestemming van de rechtvaardigheid. Waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. En dat is een heel eenvoudige zaak. Alleen, ik ga het niet uitgebreid uitleggen, omdat Paulus dat hier ook niet doet. Dat doet hij namelijk pas in hoofdstuk 3. Dus daar kom ik er wel op terug. Maar wat hier staat, is dat de rechtvaardigheid van God, die is afkomstig uit geloof. We hebben aan de ene kant geloof waaruit de rechtvaardigheid Gods tot stand komt. En die rechtvaardigheid Gods komt ook tot geloof. En wel tot in, want dat betekent het woord letterlijk. Griekse eis. Het is tot in geloof. Het is afkomstig uit geloof en het komt tot geloof. Nou, dat is een heel eenvoudige zaak. Dat die rechtvaardigheid, dat is een rechtvaardigheid Gods staten. Waar komt die rechtvaardigheid dus vandaan? Van God? Toch?
Ja.
En hij komt in ieder geval tot ons, want er staat, het is een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dus het komt tot ons, die rechtvaardigheid. En de zaak is dan heel eenvoudig, dat aangezien het komt tot ons wanneer wij geloven, dus ook op voorwaarde dat wij geloven, wanneer het komt tot ons wanneer wij geloven, dan komt het inderdaad tot het geloof van ons. Door geloof ontvangen wij die rechtvaardigheid, want die rechtvaardigheid komt tot ons geloof. Maar evenzo is het waar dat die rechtvaardigheid zijn oorsprong vindt in het geloof van Christus. Dat wil zeggen, als we hier aan de rechterkant onszelf zien, dat zijn we zelf en ons geloof, dan zien wij hier aan de linkerkant Christus. En aan de linkerkant hier, dat is eigenlijk niet goed, eigenlijk had het andersom moeten zijn, het rechts en links verwissel ik nou, dus een beetje inconsequent voor mij, maar laat maar even zitten. Daar kom ik straks nog wel even op terug. En waar het om gaat is, dat uit dat geloof van Christus, uit het feit dat hij geloofde, is rechtvaardigheid tot stand gekomen. En die rechtvaardigheid die tot stand kwam, omdat de Heer Jezus zelf geloofde, die rechtvaardigheid van Christus, van de opgewekte, die rechtvaardigheid komt tot ons die geloven. Want het wordt ons toegerekend. Want het leven wat Christus ontving toen hij uit de dood opstond, dat is het leven wat wij ontvangen hebben. Paulus zegt dat leven is mijn Christus. Het is Christus in ons, in de Colossensebrief, hè. Dat is het leven van Christus in ons. Maar het is het leven van de gelovige, namelijk het leven van de gelovige Christus. En vandaar dat de rechtvaardigheid zijn oorsprong vindt in het geloof van Christus, in het feit dat hij een gelovige was, en die rechtvaardigheid komt tot ons, omdat wij ook gelovigen zijn. En dat is een heel belangrijke waarheid die hier voorzichtig naar voren gebracht wordt en in de volgende hoofdstukken uitgebreid verklaard wordt. Dat is dat God verkiest gelovigen, in de eerste plaats Christus, maar aangezien er bij God helemaal geen aanneming des persoons is, dat staat nog trouwens in ditzelfde hoofdstuk geloof ik, nee het volgende hoofdstuk 2 vers 11 bijvoorbeeld. Aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, komt die rechtvaardigheid niet alleen bij Christus omdat hij een gelovige was, maar dus ook bij ons omdat wij gelovigen zijn, ongeacht wie wij zijn. Omdat het niet gaat om wie de persoon is, maar omdat het gaat om of hij gelooft. En op precies dezelfde wijze wordt in de Galatenbrief uiteengezet bijvoorbeeld, maar ook hier in Romeinen 4, dat de zegeningen van Abraham ook tot ons gekomen zijn. Dat we deel hebben aan de zegeningen die God oorspronkelijk aan Abraham beloofd heeft. Of in de Efezebrief waar gezegd wordt dat wij die geloven vandaag aan de dag deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Dat we vroeger vreemd waren van het burgerschap van Israël. Dat we eertijds verre waren, maar nu nabijgebracht zijn. En nu delen hebben aan dezelfde erfenis en lid zijn van hetzelfde lichaam. En er wordt gesproken over Israël. Want nu zijn we medeburgers der heiligen, dat gaat over Israël. Wij zijn medeburgers met Israël, dus medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Het is allemaal Efeze 2 wat ik nu citeer. Ik kan dat niet uitgebreid gaan aanhalen nu. We hebben er in de toekomst misschien nog wel even gelegenheid voor. Maar waar het om gaat is dat God gelovigen verkiest. Dat was bijvoorbeeld Abraham, maar het is ook Christus. Want van juist Christus wordt gezegd dat hij uitverkoren was van voor de grondlegging de wereld. Dat is Efeze 1. Waar staat dat God ons heeft uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. Hij heeft ons niet uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Hij heeft Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En aangezien wij inmiddels in Christus zijn, omdat we geloven, zijn wij met hem en in hem uitverkoren. Dat is het hele verhaal. Maar waar het nou alleen maar om gaat, en wat u echt nu moet onthouden, is dat het gaat om geloof. Dat God de gelovigen rechtvaardig verklaart of rechtvaardig rekent, te beginnen bij Christus. En omdat dat zo is, omdat het voor Christus is, geldt het ook voor ons. En verder wordt er later op teruggekomen. Maar het punt is dat de bron van de rechtvaardigheid Gods ligt in Christus. En meer speciaal in het geloof van Christus. We zullen later zien dat die uitdrukking geloof van Christus vele malen in de Bijbel voorkomt. Al is hij niet altijd zo vertaald, omdat de vertalers dat zo vreemd vonden. Dat hebben ze maar vertaald met geloof in Christus of zoiets. Maar dat staat er lang niet altijd hoor. Maar dan kom ik te zijner tijd op terug naar de aanleiding van Romeinen 3. Het gaat er nu weer om dat we even de aankondiging zien van wat het evangelie is. Het is een kracht Gods tot zaligheid voor iedereen, dus voor Jood en Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Een rechtvaardigheid die is uit geloof en tot geloof. Gelijk geschreven is, en nou is het aardige, nou haalt Paulus meteen een schriftplaats aan uit het Oude Testament. Gelijk geschreven is in Habakkuk 2 vers 4... Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Let wel, niet de rechtvaardige zal door het geloof leven, maar uit het geloof. Begrijpt u wel? Zijn leven is afkomstig uit geloof, niet uit zijn eigen geloof, want uit de mens zelf komt niks voort. In ieder geval geen leven. Dat kan niet, want hij is zelf uit de aarde, het stof der aardbodem. En daar keert hij naar terug. Hè? Hij keert tot de stof der aarde terug. In de mens is geen leven. De mens is een sterfelijke ziel. De mens is uit de aarde aards en keert dus tot de aarde weder. Dat wil zeggen, daar komt nooit leven uit voort. Leven komt voort uit Christus. Want het laatste Adam, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, is een levendmakende geest. Degene die leven maakt is Christus. Uit ons komt het niet voort. Maar toch zegt het Oude Testament al, en Paulus herhaalt het hier, dat de rechtvaardige uit geloof leeft. Is een leven wat uit geloof afkomstig is. Wel, dat geloof is niet ons geloof. Dat geloof is het geloof van Christus. Dat geloof wat vele malen in deze brief en ook in de Galatenbrief genoemd wordt, zoals we later zullen zien. Ik ga er echt nog niet op in. Dat ligt in de toekomst. Waar het om gaat is dat leven afkomstig is, dat rechtvaardigheid afkomstig is uit het geloof van Christus. Uit het feit dat hij geloofde. Wat geloofde hij dan? Ja, wat dacht u? Het woord van God natuurlijk. Hij kwam op aarde, hij werd mens. Hij was net zo onnozel toen hij geboren werd als wij hoor. Hij wist van niks. Het is duidelijk, de Heer herhaalt het ook, mensen lezen eroverheen, maar de Heer zegt het steeds. Wanneer hij in discussie treedt met de schriftgeleerden, zegt hij, ja, sorry, maar ik praat over wat ik gelezen heb. Tegen Nicodemus. Ik getuig van wat ik gezien heb, zegt hij. Want er staat in de schrift, en meteen begint hij te citeren. En hij zegt, en je bent de leraar van Israël, en weet je die dingen niet? Dat staat gewoon in de Bijbel, in het woord van God. Maar ja, je moet ook geloven, staat er meteen achteraan, hè? Zegt hij meteen tegen Nicodemus. Je moet ook geloven, anders wordt het niks. Want opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben, wordt het tot dezelfde man gezegd. Je moet het ook geloven, als je het niet gelooft, dan weet je ook niks. Maar waar het om gaat is dat de Heer wist uit de schrift. Er wordt gezegd dat de Heer zich gegeven heeft in de dood vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dat geloofde hij. En dan zegt u misschien, ja, maar dat komt omdat God het hem rechtstreeks verteld heeft. Nou, dat maakt voor deze hele discussie totaal niks uit, want dan moet hij het nog geloofd hebben. En daar gaat het maar om. Hij moet vertrouwd hebben in het woord wat tot hem gezegd was. En moet u vooral niet vergeten dat elk mens, hoe dan ook, elk levend wezen, bang is voor de dood. Dat is een heel simpele zaak, omdat de dood het eind is van zijn, in ieder geval van zijn aardse bestaan. In ieder geval het eind van zijn aardse existentie. Dus elk mens schrikt daarvoor terug. Niemand gaat vrijwillig zomaar de dood in. Dat is niet de normale zaak in ieder geval. Maar de Heer gaf zich vrijwillig in de dood. Waarom? Omdat hij geloofde dat God hem uit de dood zou opwekken. En dan zeggen we, dat is ook een kunst. Waar zou u het doen? Stelt u zich afhankelijk in dat soort zaken van andere mensen? Van wat anderen doen, wat anderen u beloven? Van wat anderen u gezegd hebben? Als Pelleboer zegt dat het morgen prachtig weer wordt en dat je best in je blootje buiten kunt gaan liggen in de zon, doet u dat dan? Rekent u daarmee? Trekt u daar die plannen? Dat doe je toch ook niet? Lijkt mij een sterk verhaal trouwens, maar goed. Hè? Nee, maar we weten toch dat je daar geen pijl op kunt trekken. Mensen kunnen zoveel zeggen. Het gaat erom dat het geloofd moet worden. God wil geloofd worden en God werd geloofd door de Heer Jezus. Dat is ook wat de Hebreeënbrief leert, dat de Heer Jezus, hoewel hij de Zoon was, gehoorzaamheid, namelijk geloof, dat is precies hetzelfde, geloof heeft moeten leren. In Hebreeën 5 is het, Hebreeën 5, de laatste versen. Hij heeft gehoorzaamheid moeten leren. Niet omdat hij ongehoorzaam was in de zin van dat hij de geboden overtrad of zo, want dat was het nou juist, dat deed hij niet. In hem was geen zonde. Maar hij moest wel geloven. En heeft geloof moeten leren. Hij heeft moeten leren te wandelen in afhankelijkheid van zijn hemelse vader. Te vertrouwen op het woord wat tot hem gezegd was. Dat is mens geworden. Hij heeft zich in afhankelijkheid van de Heer moeten geven in de dood. En omdat hij dat gedaan heeft, omdat hij dus geloofd heeft, heeft hij rechtvaardigheid Gods tot stand gebracht. En die rechtvaardigheid van God, die kwam tot de Heer Jezus omdat hij geloofde. En die rechtvaardigheid Gods, die komt tot Abraham. Want Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid of tot gerechtigheid. En die rechtvaardigheid Gods, die komt dus tot een ieder die gelooft, want er is bij God geen aanneming des persoons. Dat is de eenvoudige leer van deze Romeinenbrief. Los dan van alle verdere details die bovendien ook verklaard worden. Hoe het allemaal zo kan. Maar dit is de manier waarop een mens gerechtvaardigd wordt. Door geloof en anders niks. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Dat wil zeggen uit het geloof van Christus tot het geloof van ons. Gelijk al door Habakkuk geschreven werd. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof tussen haakjes van Christus leven. Want de nadruk ligt op waar het vandaan komt. En dat moet de betekenis zijn, want dat verklaart meteen waarom het evangelie genoemd wordt het evangelie van Christus. Het evangelie over de persoon van Christus. Wat wordt er dan in verteld over Christus? Wel, dat hij een gelovige was en dat hij gerechtvaardigd is, dat hij nieuw leven ontvangen heeft inmiddels. En dat dat gebeurt met een ieder die gelooft vervolgens. Nou, voor de rest moet u geduld oefenen tot hoofdstuk 3, zullen we maar zeggen. Dan gaan we daarop verder. Voordat Paulus nu dat evangelie zelf gaat uitleggen, begint hij helemaal van voor naar aan. En dat is bepaald niet zo'n erg fris verhaal, maar we moeten er wel even bij stilstaan natuurlijk. Dat is namelijk dat hij begint met een schildering van de situatie van de mensheid, van de wereld, van de natuurlijke mens. Hij betoogt namelijk dat de mens zichzelf niet verlossen kan en een evangelie nodig heeft. Dat wil zeggen dat die rechtvaardigheid die de mens nodig heeft inderdaad slechts van God kan komen, omdat de mens niet in staat is om zichzelf te rechtvaardigen. Dat is een heel eenvoudige zaak natuurlijk, dat de mens dat zelf niet kan. Al zijn er tot vandaag aan de dag hele volkstammen, zal ik dan maar zeggen, die het nooit leren natuurlijk. Die denken dat de mens een heel goed wezen is. Die hebben nog nooit voor de spiegel gestaan of zo. Ik weet niet wat het is. Die hebben zich wat wijs laten maken. Maar in ieder geval, ze kennen zichzelf niet. Want de mens is een zondaar. En dat blijkt uit dat wat hij doet. Dat blijkt uit de vrucht. Namelijk uit de zonden die hij voorbrengt. En er werd ons even een klein lijstje gegeven aan het eind van dit hoofdstuk. Nou, dat liegt er niet om. En om die reden is het dan ook zo dat de toorn Gods, vers 18, dat de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Ja, ik heb de neiging om eerst te vertellen wat er niet staat. Er staat bijvoorbeeld niet, want de toorn Gods zal geopenbaard worden van de hemel over alle goddeloosheid enzovoorts. Er staat dat het niet in de toekomst gebeurt, maar dat het nu al gebeurt. In de toekomst gebeurt het ook, maar dat staat weer op een andere plek. Dat staat weer in het volgende hoofdstuk, dat is hoofdstuk 2. Gaat het nou niet om. Hier staat dat de toorn Gods nu wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Dat allemaal in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het is een situatie zoals die vandaag bestaat. Nu, op dit moment, wordt de toorn Gods geopenbaard. Dus de toorn Gods blijkt dus ook in de wereld. Hè? De toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Dat wil zeggen dat de hele mensheid in ieder geval ligt nu onder de toorn van God. En dan zeggen de mensen, en waarom gebeurt het allemaal in de wereld? En dan bedoelen ze natuurlijk die ellende. Want als er goede dingen gebeuren in de wereld, vragen ze nooit waarom dat is. Ja, ze vragen dus, waarom gebeurt het allemaal in de wereld? Die ellende in Vietnam, ook lopen een eind achter. Hè? Nou, ik weet het zo gauw niet. Ik heb de krant vandaag niet ingekeken. Maar waarom is dat allemaal? Dat is heel eenvoudig. Omdat de toorn Gods geopenbaard wordt van de hemel over de alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Het is de toorn van God. Ja. Waaruit het precies bestaat, wordt hier vervolgens verteld. Hoe dat zit dan met die toorn van God en waarom dat dan zo is en waar dat eruit bestaat. Maar van tevoren wordt vastgesteld dat het zo is. De toorn Gods wordt geopenbaard, is dus bekend, want openbaar is bekendmaken. Hè? De toorn Gods blijkt dus en hij komt van de hemel en hij komt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Merkwaardig is dat er staat dat het niet komt over de mensen, maar over de goddeloosheid en de ongerechtigheid van de mensen. Zo goed als de rechtvaardigheid Gods komt tot allen die geloven, namelijk tot het geloof van allen. Dat wil zeggen, tot het geloof van degene die geloven. Zo komt de toorn van God tot de ongerechtigheid en goddeloosheid der mensen. Het gaat niet om die mens, maar het gaat om wat hij doet. Zijn goddeloosheid en ongerechtigheid. En eigenlijk gaat het om wat hij denkt. Want wij zijn de generatie eigenlijk tegenwoordig die menen dat het allemaal maar gaat om wat wij doen, om wat de mens doet. Dat is een heel groot misverstand, dat is het laatste wat van belang is. Dus het is het minst van belang, dat wat de mens doet. Wat van belang is, is dat wat de mens denkt. Want dat is bovendien bepalend voor wat hij doet. Denken is hoger dan doen. Denken is dus belangrijker dan doen. Tenminste, dat zei mijn vader altijd. Ik moest altijd eerst denken en dan doen. Ik moest wel doen hoor, daar stelde hij wel prijs op. Maar ik moest wel eerst denken. Eerst denken, eerst nadenken en dan doen. Dat zijn wij een beetje vergeten vandaag aan de dag. Er gaat geen week voorbij of iemand zegt wel een keer tegen me dat je beter aan het werk kunt gaan dan maar te zitten filosoferen, dan te denken. En dat is het misverstand, hè. Je moet denken en dan pas doen. En er waren twee vrouwen die dat heel goed illustreerden in de Bijbel, hè. Maria en Martha. Maar dat is niet zo populair vandaag aan de dag. Maar Maria had het goede deel gekozen. Hè? Die dacht na en stelde vragen. Die wilde weten en doen. Nou ja, dat kan wel eens nodig zijn natuurlijk. Maar het is niet van zo'n groot belang hoor. Een heleboel dingen die we doen kunnen we best nalaten. Ook verandert niks. Wat voor God van belang is niet wat wij doen. Want er deugt toch niet zoveel van. Maar het gaat om wat wij denken. En het is Paulus die later in Romeinen 7 bijvoorbeeld uiteenzet dat zijn daden niet in overeenstemming zijn met de wil van God, maar zijn denken wel. Dat hij met zijn gemoed, met zijn denken dus, wel degelijk de wet Gods onderschrijft. Dat is echt die wet, ja, met het gemoed ben ik er mee eens, zegt hij. Natuurlijk is het zo, gij zult niet stelen, gij zult niet zus. Natuurlijk, daar was hij helemaal mee eens, naar de mens.
Hij kon het alleen niet houden. Zijn daden waren anders, maar zijn gedachten, die sloten wel aan. En daarom is het eerste wat God de mens verwijt, dat hij verkeerd denkt. En de reden waarom mensen gerechtvaardigd worden, of de weg waarlangs mensen gerechtvaardigd worden, is ook niet via hun daden, maar via hun denken. Het gaat erom of wij geloven, of wij het woord van God accepteren, of wij dienovereenkomstig handelen, is vers 2. Daar gaat het nog lang niet over, dat komt pas in hoofdstuk 12 aan de orde. Kun je nagaan hoe weinig het van belang was in het hele verhaal. Dat komt pas aan het slot van de brief. Het gaat om hoe we denken, en dat staat hier ook. Er staat, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid. Dat wil zeggen, dat is uiteraard een goddeloos denken. Of wat is er anders goddeloos? De daden die de mens doet? Welke daden dan? Wat dan? Wat is daar goddeloos aan? Het land bebouwen? Is dat goddeloos? Of heb je daar de Heer bij nodig? Dat kun je toch zo niet zeggen? Als ik in de auto stap, dan heb ik... Nou, misschien heb ik... Mensen zullen zeggen, heb je de Heer bij nodig? Nou, eerlijk, ik niet. In principe niet, nee. En mijn buurman, die is een stok ongelovige, die rijdt auto en dat gaat allemaal best. Dat maakt het verschil niet uit. Het verschil zit hem in ons denken. Hoe onze gedachten draaien, hoe die gecentreerd zijn. Wat daarin van belang is. Niet onze daden, maar ons denken. Dat is ook wat Paulus in Romeinen 12 meteen zegt, wanneer hij daar begint over praktische dingen. En zegt hij, wordt niet de wereld gelijkvormig. Hij zegt, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Hij heeft het niet over daden. Wereldgelijkvormigheid bestaat uit denken zoals de wereld denkt. Niet uit leven zoals de wereld leeft. Want hoe moeten we dan leven? Wie vroeg dat laatst nog weer? Nou ja, laten we dat maar even laten liggen, hè. Wereldgelijkvormigheid is denken zoals de wereld denkt. Dat is van belang. Goddeloosheid is in de eerste plaats denken zonder God. En denken waarin God geen rol speelt. Waarin God niet centraal staat, zelfs soms helemaal geen plaats inneemt. En dat is absurd. En dat is dan ook onrechtvaardig. Dat is ongerechtigheid der mensen. Het zal ook blijken uit dit volgende deel. Want er staat meteen dat die goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen bestaat, of tot uitdrukking komt, in het feit dat zij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarbij gaat het dus niet om daden, maar gaat om denken. Dat wat zij geloven. En goddeloosheid en onrechtvaardigheid, ongerechtigheid der mensen, blijkt in de eerste plaats hieruit dat zij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat wil zeggen, nou in de eerste plaats, laten we de hoogste betekenis maar meteen nemen, wat is dat, waarheid? Ja, dat is Christus, hè? Heel goed. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Als er dus staat dat de mensheid de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, betekent dat dat men Christus in ongerechtigheid ten onder houdt. En verzwijgt dus. Maar het neemt niet weg dat op grond van diezelfde woorden gezegd moet worden, dat de waarheid dus altijd, echt de waarheid, hè? De waarheid altijd wijst op Christus, want de waarheid is Christus. Dat is niet een aardige stijlfiguur in de zin van dat de Heer zegt, de waarheid, dat ben ik. Zoals die man in Frankrijk ooit een keer zei, l'état c'est moi. Huh? Dat verstaat u waarschijnlijk ook niet. Nee, ik weet ook niet wat het betekent. Ik heb geen flauw idee. Maar dat geeft ook niet. Nee, dat staat alleen maar interessant, hè. Nee, waar het om gaat is natuurlijk dat het niet zomaar een arrogante uitspraak is of zo. Maar de Heer zegt, de waarheid, dat ben ik. De waarheid, welke waarheid ook. De waarheid spreekt altijd over Christus. Je kunt ook aan dingen herkennen of het waarheid is. Als het Christus centraal stelt, is het waarheid. Dat kan niet missen. En als het dat niet doet, is het een leugen. Dus het betekent niet alleen dat men de waarheid omtrent het evangelie, omtrent de persoon van de Heer Jezus, in ongerechtigheid en onderhoud, dat wil zeggen daar niks over wil horen, maar dat betekent tevens dat al wat in de wereld waar is, ten onder gehouden wordt. En ik bedoel precies wat ik zeg, ik bedoel precies dus dat al wat vandaag en de dag in de wereld voor waar versleten wordt, dat kun je eigenlijk wel zeker van zijn dat het dus een leugen is. Ik maak geen uitzonderingen, alles zeg ik. Dat meen ik echt. De wereld kent God niet. De wereld heeft zogenaamd kennis, meent men, maar dat is geen kennis, dat is onzin. Wijsheid begint bij de vrezen des Heren, zegt de schrift. En daar hou ik het gewoon op. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Wijsheid is een wijsheid met betrekking tot de wereld waarin wij leven. Maar als je daarover wijs wil worden, kan dat alleen als je weet wie de schepper is. Want wat zou je moeten weten over de schepping? Of wat zou je kunnen weten überhaupt over de schepping als je de schepper niet kent? In 1 Korinthe 1 en 2 is het nog veel sterker. Daar zegt Paulus dat de wijsheid van de wereld eenvoudig dwaasheid is. En teniet gedaan zal worden. Ik sluit me daar van harte bij aan. Maar hier staat bovendien dat wat de wereld doet, dat wat zondaren doen, is de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Zodra in de wereld iets ontdekt wordt wat werkelijk waar is, kun je er verzekerd van zijn dat het ten onder gehouden wordt. Ik weet dat mensen, zelfs christenen, gewoon je verbieden om over bepaalde dingen te praten, omdat het waar is. Ja, zo wordt het niet gezegd. Maar het wordt je gewoon verboden. Er zijn bepaalde onderwerpen die zo zonder meer bijbelse onderwerpen zijn, waar je niet over mag praten, omdat men weet wat je zeggen wil, maar er niks van moet hebben. Daar gaat het om. En die waarheden, de bijbelse waarheden, maar dat zijn tegelijkertijd de waarheden met betrekking tot de schepping, die worden in ongerechtigheid ten onder gehouden. De waarheid over de oorsprong van de wereld, laat ik het dan maar eens goed zeggen, nou een keer, een neem ik maar wat, hè. Iets voor de hand liggends. De waarheid omtrent de oorsprong van deze tegenwoordige stoffelijke wereld is best wel bekend. En die wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Van alle kanten. Niet alleen door ongelovigen, maar ook door zogenaamde gelovigen. Ook mensen die wel degelijk nog geloven in het verzoeningswerk van Christus. Maar die niet willen weten hoe het zit met de totstandkoming van deze wereld en wat de waarheid is omtrent Genesis 1. Die kan er de grootste moeilijkheden over krijgen. Ik weet wat ik zeg. Het maakt die dingen bijna dagelijks mee zo langzamerhand. Men wil het niet horen. Het mag niet verteld worden. En vandaag de dag is een discussie gaande, alweer enige tijd natuurlijk, over schepping of evolutie. Of de wereld in 7 dagen geschapen is, of dat de wereld door evolutie ontstaan is. Ik zal u vertellen dat die mensen die beweren dat de wereld in 7 dagen ontstaan is in deze discussie, heel goed weten dat het niet het geval is. Omdat de Bijbel dat niet leert. Dat is zo. De Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert ook geen evolutie. Maar waarom mag het dan niet over gesproken worden? Waarom wordt het doodgezwegen? Waarom worden de vragen gesteld door de mensen, schriftelijk, zwart op wit, en worden die vragen beantwoord met een dooddoener, ook zwart op wit, in de publiciteit, in christelijke tijdschriften. Ik propageer dat we beter kunnen bestuderen, niet de natuur, maar wie Christus is, waarna wij in feite vanzelf kennis krijgen ook van de natuur, waarom God de dingen gemaakt heeft zoals ze zijn, en dan heb ik het niet eens over hoe hij ze gemaakt heeft, want dat is nog weer een heel ander verhaal. En dat is vanavond ook niet aan de orde. Het is inmiddels de hoogste tijd voor de koffie, dacht ik. U hebt misschien wel gemerkt dat ik u veel had willen zeggen, maar dat de tijd dat helaas niet toestaat. En bovendien, we hebben hier als onderwerp de Romeinenbrief. En ik moet natuurlijk niet al te ver bij mijn onderwerp vandaan dwalen. Hè? Overigens schijnt dat er wat misverstanden waren over een uitspraak die ik deed over de schepping. Dat dacht ik wel, maar dan had u meteen wat om over te praten in de pauze. Ik weet niet wat u weet, dus ik weet ook niet hoe een bepaalde opmerking van mij overkomt. Maar het is dus zo, om het even kort te zeggen, dat ik geloof dat God in de beginnen de hemel en de aarde schiep. Dat staat namelijk in Genesis 1 vers 1. Dat vervolgens, om de een of andere reden die ik nou niet verder uiteen zal zetten, de aarde woestheid en ledigheid duisternis werd. Dat wil zeggen daarna. Dat staat in Genesis 1 vers 2. Dus als we ooit nog eens Genesis gaan bespreken, dan zal ik u dat uitgebreid uit de doeken. En verder is het natuurlijk wel zo, daar zijn wel bandjes van ook, hè? Over die kwestie, ja, van Genesis, jazeker. Dus dat doen we verder niet uit de doeken. Het gaat erom dat God schiep in de beginnen, er staat niet wanneer, maar in de beginnen, de hemel en aarde schiep. En daarna werd de aarde woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de verschijning van de afgrond. Want dat staat er letterlijk.
waarna vervolgens God de aarde en ook de hemelen feitelijk herstelde in de tijd van 7 dagen. Dat wil zeggen gewoon 7 dagen van 24 uur. Waarin de aarde hersteld werd tot een situatie gelijksoortig aan die zoals die vandaag aan de dag nog steeds is. Daar komt het op neer. Maar in heel het werk van de 7 dagen wordt nauwelijks gesproken over schepping. Dat wordt alleen maar gesproken over schepping, over scheppen dus, bij totstandkoming van dieren en de mens. Maar bij totstandkoming van de aarde en de planten enzovoort, daar wordt helemaal niet over scheppen gesproken. Ook in verband met zon, maan en sterren wordt niet over scheppen gesproken. Dus helemaal niet aan de orde. Die werden daar ook niet geschapen, dat is ook niet wat de schrift leert. Ze werden daar weer hersteld. En daarom heet deze opvatting, die wordt dus aangeduid als de restitutieleer. En dat betekent dan herstel. Want institutie is een instelling. En restitutie is een herstelling. Dus het gaat om de 7 dagen van herstel. Niet 7 scheppingsdagen, dat staat nergens in de Bijbel. Er staat wel dat God in de 7 dagen de aarde gemaakt heeft, maar niet dat hij hem geschapen heeft. Het is allemaal correct vertaald. Het wordt alleen door ons steeds anders uitgelegd dan dat het er staat. En dat alleen maar om Genesis 1 in overeenstemming te brengen met de pure heidense mythologische opvattingen omtrent het ontstaan, de totstandkoming van deze wereld. Maar het is in ieder geval in strijd met datgene wat het woord van God ronduit daarover zegt. Waarbij je bovendien moet bedenken dat over de totstandkoming van deze wereld waarin wij leven niet alleen Genesis 1 spreekt. Er zijn meer Bijbelgedeelten die daar uitgebreid over spreken. En die bevestigen zonder meer dat God niet in 7 dagen de hemel en aarde schiep, maar dat God eertijds van ouds, dat is een term die in dat verband gebruikt wordt, hemel en aarde geschapen heeft, die vervolgens in de macht zijn gekomen van de zonde en de macht van Satan, waarna God een herstel tot stand heeft gebracht, en niet een volledig herstel, maar een gedeeltelijk herstel tot stand heeft gebracht in 7 dagen, opdat deze oude gevallen schepping een nieuwe schepping zou voortbrengen. En waar we dan over spreken is over de geboorte, over de aanvankelijke schepping van hemel en aarde, daarna de geboorte van de hemel en aarde in de 7 dagen. Dat was een geboorte, en een geboorte is iets wat uit iets tot stand komt wat er eerder al was. En vervolgens spreekt de Bijbel over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die komt, en dat is uiteraard een wedergeboorte van de schepping. En er zijn 3 verschillende fasen. De oorspronkelijke schepping, dan herstel, dat wil zeggen dat is eigenlijk het begin van de zwangerschap, want de hele aarde is zwanger, en daar kom ik dus over te praten naar aanleiding van Romeinen 8, waar staat dat de hele schepping in barensnood is tot nog toe. Dat betekent dat die eerst bestond en vervolgens zwanger werd ooit. En dat was in feite bij die 7 dagen, in het werk van de 7 dagen, waar het zaad gelegd werd voor de wedergeboorte, namelijk voor een nieuwe schepping. En de hele functie van deze tegenwoordige wereld is slechts om een nieuwe schepping voor te brengen. En daarmee ben ik wel degelijk weer terug bij mijn onderwerp van Romeinen 1. Jawel. Dat is ook een aanloop, want het is namelijk zo dat daar geleerd wordt dat God gekend kan worden uit de schepping. Niet uit het scheppingswerk, maar uit de schepping die, zoals die op het moment bestaat. Er staat namelijk, er stond dat Gods toorn wordt geopenbaard, nu dus, over de ongerechtigheid en mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Dat woordje al staat er schuin gedrukt tussen. Dat heb ik nog niet gelezen vanavond en ik doe het ook niet, want dat kunt u gewoon doorstrepen. Dat hebben de vertalers ertussen gezet. Daarom staat er schuin gedrukt. En het is helemaal niet nodig om dat te lezen. En dan staat er, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Overmits betekent zowel als omdat. Omdat hetgeen van God kennelijk is, en kennelijk, dat betekent letterlijk dat wat gekend kan worden. Dingen die kennelijk zijn, zijn dingen die kenbaar zijn. Wij gebruiken tegenwoordig een ander woord. kenbaar, kennelijk, dat wat gekend kan worden. Ik geloof dat de nieuwe vertaling het dan ook maar zo vertaald heeft. Het gaat erom dat er bepaalde dingen zijn die van God gekend kan worden. Voor een deel is God natuurlijk niet te kennen. Maar wat van God gekend kan worden, dat is in de mens openbaar. En openbaar wil zeggen dat het niet verborgen is. En wat er dus gezegd wordt, is dat voor zover God gekend kan worden, is hij ook inderdaad openbaar gemaakt in de mens. Dat is wat er staat. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Dat wat van God gekend kan worden, dat heeft de mens ook inderdaad ontvangen. En dat is aan de mens, laten we maar zeggen aan de mensheid, inderdaad geopenbaard. Dat is bekend. Niet alleen dat hij moeite moet doen om erachter te komen, maar bovendien, God heeft het geopenbaard. Dat staat er, want God heeft het hun geopenbaard. En dan zeggen wij meestal, maar als mensen dus de Bijbel niet kennen, of als wij er nog geen zendeling naartoe gestuurd hebben, dan weten ze toch niet. Ik geloof dat vandaag was dat ik iets las over, het goed onthouden heb, dat er nog 25.000 volkeren waren die het evangelie niet gehoord hebben. En ik maar denken dat er maar 70 volkeren waren. Ja. Dus ik begreep het, maar ik heb dat, ik begrijp zo weinig, moet ik u zeggen. Ja. Maar goed. Maar dus hier staat dat God gekend kan worden omdat God zich geopenbaard heeft. God heeft het hun geopenbaard. Dan zeggen wij, hoe dan? Ja, dat is het volgende vraag natuurlijk. Maar dat is in wezen al een kwestie van, eigenlijk al een beetje van ongeloof. Van, nou, dat lijkt me sterk. Dan zou ik wel eens willen weten hoe. Hè? Want voor mij hebben ze het niet gehoord, zeggen we dan. Dat klopt dan ook. En hebben, nou ja, goed, daar zullen we maar niet over hebben. Nou, maar hier staat dat de toorn van God over de mensen geopenbaard wordt, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Want God heeft de waarheid aan de mens geopenbaard. En als ze die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, zegt God, nou, hier is mijn toorn. Dan wordt vervolgens de toorn van God geopenbaard. Zo gaat dat. En zelfs dan zijn er nog mensen die zeggen, oh God, die bestaat niet. Hij heeft eerst zichzelf geopenbaard en vandaag aan de dag openbaart hij zijn toorn. En de mens moet zeggen, ik weet van niks. Zie je wel dat er geen God is? Dat is alleen maar ongeloof. Want het is niet werkelijk onvermogen om te zien. Zo kun je het niet eens helemaal zeggen. Het is in het algemeen simpelweg ongeloof. Men wil niet weten, men houdt verborgen, men wil er niks mee te maken hebben en men reageert dan ook inderdaad vijandig. Maar staat er, God heeft het hun geopenbaard. Dan zeggen wij, hoe heeft God zich dan aan de mensheid geopenbaard? Nou, dan staat hij, want, vers 20, want. Er komt een antwoord meteen, want. Want zijn onzienlijke dingen. Dat wil zeggen, de mensheid bestudeert normaliter zienlijke dingen. Hij wil, om met professor Ten Haaf te spreken, wijlen professor Ten Haaf, die zegt, ik moet metertjes zien bewegen en lampjes zien branden en belletjes horen rinkelen en dan geloof ik pas. Dan had hij het niet over de Bijbel hoor, dan had hij het over andere zaken, maar hij zegt, ik moet metertjes zien zwaaien, want anders geloof ik het niet. Hè? Want hij wilde wat zien. Wat horen was niet genoeg, hij wilde wat zien. Maar er zijn onzienlijke dingen in de wereld nou een keer. Dat had, als iemand het wist, was het juist professor van Ten Haaf, want hij zei het in verband met zijn vak, namelijk parapsychologie. Dat gaat helemaal over onzienlijke dingen. Dus het is een volstrekt idiote uitspraak en een professor moet er zich voor schamen. Nou goed, van de doden niets dan goeds. Van zijn onzienlijke dingen, die onzienlijke dingen van God worden van de schepping der wereld aan. Dat wil zeggen, sinds er een schepping is. Er staat niet eens sinds Adam, merkt u wel. Eigenaardig, hè? Er staat niet sinds de mens. Want dan hebben we nog twijfels, sinds wanneer is dat eigenlijk dan? Zie u wel, er staat sinds de schepping der wereld. De Bijbel formuleert uitdrukkelijk. Dat gaat nog verder terug dan Adam. Sinds de schepping der wereld aan worden de onzienlijke dingen van God uit de schepselen verstaan. En verstaan, dat wil zeggen, men heeft er begrip voor. Hè? Verstaan en doorzien. Het wordt begrepen. De onzienlijke dingen van God worden begrepen, staat er. Waaruit? Uit het lesboekje op school? Nee, staat er. Uit de schepselen. Dat wil zeggen dat wanneer wij de schepselen, dat is gewoon de schepping dus, hè, wanneer wij de schepselen bestuderen, dan moeten wij dus blijkbaar daardoor komen tot kennis van de onzienlijke dingen van God. Dat is wat hier staat. Zijn onzienlijke dingen worden sinds de schepping der wereld, uit de schepping, uit de schepselen verstaan. Het verstand van de dingen en het doorzicht in de dingen, het inzicht dus in de onzienlijke dingen van God, komt tot stand uit de schepselen. Dus onze studie van de natuur, om het maar heel gewoon te zeggen, onze studie van de natuur moet leiden tot kennis van God. Zodat de natuurkunde feitelijk een afdeling is van het vak theologie. En zo zit dat. En er zijn heel wat klassieke wetenschapsmensen geweest, wij gebruiken dat woord dan niet als het oud is, maar ik noem het maar wel zo gemakshalve, er zijn heel wat oude, klassieke wetenschapsmensen geweest, ook beroemde figuren, die alleen maar inderdaad de natuur bestudeerden om kennis van God te krijgen. Dat ze erin verdwaalden, dat doet daar verder niks aan af. Maar die wisten nog dat ze bestudeerden de schepping en kregen daardoor kennis van de schepper. En de ellende is vandaag aan de dag dat de mens de schepping bestudeert, maar niet erkent dat het een schepping is. En dus sowieso kennis van de schepper uitsluit en die dan ook niet krijgt. En men krijgt dan hooguit kennis van de schepping, in het gunstigste geval, maar dat is pure theorie, want de werkelijkheid is natuurlijk dat men zelfs daar geen kennis van krijgt. En de enige kennis die onze westerse wereld vandaag aan de dag zich verwerft, is kennis van hoe men de schepping te gelde kan maken. Hoe je eraan verdienen kunt. En het is misschien niet eerlijk om het zo te zeggen, maar ik zeg het toch wel, er zijn heel wat vakken die je vandaag aan de dag kunt bestuderen. En als je vraagt wat je er nou mee kunt, wat voor nut het heeft, dan zeggen ze altijd, je kunt er les in geven. Waarom zou ik oude talen gaan studeren? Niemand spreekt die taal. Zeggen ze, nou, je kunt er altijd les in gaan geven. Begrijpt u hoe absurd het is? Het wordt in alle ernst gezegd. Dus wat doe je er dan alleen mee? Te gelden maken. Geld mee verdienen. En zo is het met alle dingen in de natuur. Alle studie, alle kennis. Het wordt alleen maar gebruikt om er geld uit te slaan. En als wij het leven van een koe bestuderen, zal ik maar zeggen, is dat heus enkel en alleen maar om erachter te komen hoe dat beest nog vetter en kan worden, hoe die nog meer vlees produceert en hoe die nog meer melk produceert. En dat we zo weinig mogelijk zelf aan hoeven te doen, dat allemaal vanzelf gaat. Dat is waarom we zo'n beest bestuderen. Maar wij zien daarin niet meer een schepping van God. We zien er een productiemiddel of zoiets. Ik weet niet of ik de goede term gebruik, want ik heb er helemaal geen verstand van, gelukkig. He? Maar men ziet daar niet in een beeld van God. En dan wordt het vreemd natuurlijk als je in de Bijbel een koe tegenkomt. Ja, in de Bijbel zijn die er ook. Nog een rode ook. Een rode vaas bijvoorbeeld. Wat dacht u daarvan? Dit begrijpt niemand meer. Het offer van de rode vaas, van de rode koe, dat begrijpt niemand meer. Want wij dachten dat een koe een melkfabriek was. Ja, daar hang je van zo'n blikken ding hang je eronder, weet je wel. Er is tegenwoordig bijna geen boer meer die nog melken kan, want dat gaat allemaal met daar weten ze allemaal niks meer van. Maar dat het iets te zeggen heeft over de persoon van God, dat het een schepping is die iets openbaart over de schepper, dat weten wij niet, dat geloven wij niet, bovendien geloven we op voorhand niet dat er een schepper is. En op onze christelijke scholen krijgen we de boeken te bestuderen van mensen die absoluut niks van een God moeten hebben. En men zegt, ja, dat heeft er ook niks mee te maken, het is natuurkunde. Of economie dan eigenlijk, maar goed. Hè? Zo gaat het. En toch zegt het iets over God. Want dat is wat hier staat. Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Niet alleen ontvangen, maar zelfs begrepen dus. Verstaan en doorzien. Men krijgt er inzicht in. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. En die kennis van God die reikt dan zelfs zo ver opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dat wil zeggen dat de kennis die de mens zich van God kan verwerven uit de schepping, uit de natuur, dermate groot is dat de mens zich niet meer kan verontschuldigen tegenover God. Want God zegt, je kent mij. Je wist voldoende van me af om te weten dat ik verantwoording van je zou vragen. Mens kan niet zeggen, ik heb het niet geweten. God zegt, ik heb mezelf opengebaard. Waar dan? In de natuur? Ja, het is echt waar. Dat we ons dat niet bijgebracht wordt, dat is echt mijn schuld niet. Ik zou het wel anders willen. Hè? Dan ging ik meteen les halen, laat ik u dat vertellen. Ja. Maar het is wel zo. Het eigenaardige is namelijk dat elk detail van de schepping iets openbaart over de schepper. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Kinderen vragen er altijd naar. Die hummels. Aan je mond, joh. Ja, dat is het antwoord. Of we vertellen ze sprookjes, hè. Daar heb ik het nog niet eens over waar de kindertjes al vandaan komen. Wat ik daar allemaal nog niet over gehoord heb, hè. Nou ja, niet van mijn ouders, hoor. Laat ik dat erbij vertellen. Hè? Maar, hè. Ja, uit de rode kool, hè. En van de ooievaar, enzovoorts. Weten wij veel wat een ooievaar is, hè. De bloemkool weet ik niet, maar de... Maar een ooievaar komt wel in de Bijbel voor. In de profetieën. Wat weten wij nou van een ooievaar? Wat moeten we met zo'n beest in de Bijbel? Daar weten we niks van. Dat zijn we verleerd. Maar ze hebben een betekenis. Ze openbaren iets over Gods werk. Over de onzienlijke dingen. Het is een heel eenvoudige zaak. Ik had u gezegd u nog wat te vertellen over rechts en links. Dat zal ik dan toch nog maar even proberen. We hebben namelijk in de wereld, in de schepping, in de kosmos, om het Bijbelse woord voor de wereld dan maar te gebruiken, te maken met twee verschillende zaken die naast en zelfs tegenover elkaar staan, soms. Dat is aan de ene kant, dan laat ik het nou goed opschrijven. Aan de rechterkant hebben we namelijk te maken met de schepper. En aan de linkerkant hebben we te maken met de schepping. En u weet wat de Bijbel over rechts en links zegt? Weet u dat niet? Ik wist het niet. Ik las het voor het eerst in de Telegraaf. Eerlijk waar. Ja, eerlijk waar. Een Bijbeltekst in de Telegraaf. En daar stond bij... was een tekst die zegt... De geest van de wijze richt zich op rechts. En de geest van de dwaze richt zich op links. Meneer J. den U. Te B. Hè? Ja, dokter Anders, SSTT en zo. Ja, daar was het voor bestemd. Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Waar het om gaat, is de Bijbel, de geest van de wijze richt zich op rechts. Kijk, deze kant. Weet je ook dat schapen van de bokken gescheiden worden? En dan worden ze ook gesplitst in rechts en links. En als je links staat, ben je niet best, hoor. Men hoort zich te richten op rechts. Op de oorsprong der dingen, dat is rechts. Ik praat echt niet over politiek, want dan moet u er helemaal niet bij halen nou. Dat is veel te ingewikkeld. We blijven gewoon bij heel fundamentele Bijbelse dingen. En eigenlijk zelfs bij de natuur. Nu is het zo, dat op grond van deze verdeling we ook een andere verdeling hebben die hier genoemd wordt. Daar staat in vers 20, zijn onzienlijke dingen worden uit de schepselen verstaan. God, de schepper, is onzienlijk. Dat is dus rechts, dat onzienlijke. En zijn onzienlijke dingen worden uit de schepping verstaan. En de schepping bestaat uit zienlijke dingen. En de zienlijke dingen zijn dus de linkse dingen. Die zijn aan de linkerkant. En dat zijn twee categorieën die we in de wereld terugvinden. Onzienlijke en zienlijke dingen. En de onzienlijke verhouden zich tot de zienlijke dingen als de... Als de schepper zich verhoudt tot de schepping. En waar het nou om gaat is dit. Dat de onzienlijke dingen slechts gekend kunnen worden uit de zienlijke. Dat bedoelde Ten Haaf ook. Hij zegt, als er dan al geesten bestaan, dan wil ik het wel zien. Want dan moeten er metertjes zijn en weer gaan. Ik wil het zien. De onzienlijke dingen kunnen gekend worden uit de zienlijke dingen. Kijk, een volt kan ik niet zien. Maar ik kan hem wel zichtbaar maken met een metertje. Nou, als die meter goed is, hè. Maar, want dat is ook nog wat. Meten is weten, zeiden we altijd, hè. Maar onzienlijke dingen kunnen zienlijk gemaakt worden. En de onzienlijke dingen kunnen slechts gekend worden uit zienlijke dingen.
En zo is het dus ook, zo kun je het andersom zeggen, dat dus de onzienlijke dingen zich uitdrukken in de zienlijke. Mijn gedachten, die kunt u niet kennen, ik kan ze u meedelen, maar ik kan ze ook, om bij dit beeld te blijven, op papier zetten. Dan kan ik u te lezen geven en dan kun je dat bekijken, hè. Dan is het zichtbaar gemaakt en dan kunt u het leren kennen. Dat is waar het om gaat. Nu, het moet duidelijk zijn dat wij in de wereld, in de schepping, te maken hebben in principe met zienlijke dingen. De hemelen en de aarde. Het bestaat uit zienlijke dingen. Maar ze openbaren iets. Ze maken iets zichtbaar. Ze openbaren iets over de onzienlijke dingen. En duidelijk moet ook zijn dat de vragen over deze wereld altijd door het zienlijke heen gaan naar het onzienlijke. Waar komen de dingen vandaan? Hoe komen ze tot stand? Dat weten we niet. Want dat kunnen we niet zien. Begrijpt u wel? De vragen zijn altijd naar onzienlijke dingen. Nou, die onzienlijke dingen kunnen slechts gekend worden uit zienlijke dingen. En de Bijbel leert zelfs dat God zich juist openbaart in die zienlijke dingen, waar het volgt dat zienlijke dingen altijd een uitdrukking zijn van het onzienlijke. En dat de onzienlijke geestelijke dingen dus altijd geïllustreerd worden in de zienlijke.
Ja, wist ik toch niet zien en toch geloven?
Ja, dat is waar, maar dan heeft het nog met zienlijke dingen te maken, namelijk, of met tastbare dingen uit de schepping, dingen die wij horen namelijk. Maar nou, dan maken we het nodeloos ingewikkeld. Want het gaat nou even niet om geloven. Het punt is dat ondanks dat God zich uitdrukt in de zienlijke dingen, dat de mens desondanks niet gelooft. En wij geloven, naar ik aanneem, niet omdat we in de natuur Gods werk gezien hebben, of dat de natuur ons iets heeft geopenbaard over God, maar eenvoudig omdat we de boodschap gehoord hebben en die geloven. Dus het kan wel. Maar het neemt niet weg dat sinds de schepping, en we zitten wel een paar jaar later hoor, inmiddels, maar dat sinds de schepping God gekend kon worden en ook gekend werd uit de schepping, en dat de mens God kende uit de schepping, maar hem desondanks niet verheerlijkt heeft. Dat is wat er staat. Vers 21. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Dat wil zeggen, men heeft God gekend simpelweg uit de schepping, zonder Bijbel. En men heeft God niet gedankt. En dat is wat God de mens kwalijk neemt. Omdat als je God kent, moet je hem danken. Dat kan natuurlijk niet missen. Want als je hem kent, als je God kent, weet je wat hij voor je gedaan heeft. En dat is de reden om hem te danken. Vanzelfsprekend. En dan is de volgende vraag, kun je die dingen dan zelfs kennen uit de schepping? Jazeker. Jazeker. Ik zal u gedacht wezen wat je allemaal uit de schepping kunt leren. Dat is ontzettend veel. Het is zoveel dat ik weet nooit wat ik nou daarover moet zeggen of niet. Of waar ik zou moeten beginnen of niet. Het punt is dat ik dan zo ver verdwaal buiten de letterlijke tekst van die schrift. Maar ik kom de volgende keer nog wel op terug, omdat het hoofdstuk nog lang niet uit is. Het gaat over deze dingen verder. Maar ik wil graag even een lijn vasthouden waar ik nu mee bezig ben, met rechtse en linkse dingen tegenover elkaar te zetten. Want er kan nog meer bij gezegd worden. Dat is namelijk, en dan ga ik even verder naar de Tweede Korinthebrief, waar ook gesproken wordt over zienlijke en onzienlijke dingen. In 2 Korinthe 4. Het laatste vers. Waar Paulus zegt in vers 18. Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dat wil zeggen, de onzienlijke dingen, de rechtse dingen dus, die met de schepper te maken hebben, die zijn eeuwig. Maar de dingen die we zien in de wereld, in de schepping als zodanig, daar was dat, die zijn tijdelijk, namelijk vergankelijk. Ze verdwijnen. Ze bestaan maar gedurende een bepaalde, beperkte tijd. En u ziet dat je nou een heel rijtje krijgt van dingen die inderdaad bij elkaar horen. Wanneer ik nog even even kijken hoor. Even het rijtje completeer. Dan ga ik door naar 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld.
Ik pluk hier en daar maar een tekst, want er zijn natuurlijk vele schriftplaatsen die deze verhoudingen weergeven. Maar ik neem 1 Korinthe 15. Daar in dat hele hoofdstuk worden twee categorieën van dingen tegenover elkaar gesteld. In verband namelijk met de eerste Adam en de laatste Adam. Daar hebben we er al wel een. De eerste Adam en de laatste Adam. De eerste Adam, dat is vreemd hè. De eerste was een linkse. U ziet hoe verkeerd het zit hè.
Ja.
Heb je de verkeerde volgorde? Ja. Ja, maar normaal is dat de rechts eerst komt. Eerst de schepper, dan de schepping. Eerst onzienlijke dingen, dan de zienlijke. Want de zienlijke dingen zijn geworden uit onzienlijke dingen. Dat is Hebreeën 11, vers 3. En nou krijgen we even te maken met een verkeerde volgorde, maar daar kom ik zo even terug. Dat is namelijk de eerste Adam en de laatste Adam. Dat is Christus uiteraard, die tegenover elkaar staan. En nou wordt hier gezegd dat die dingen tegenover elkaar staan en dat de eerste Adam uit de aarde aards was, maar bovendien de eerste Adam was een levende ziel. En de laatste Adam was een levendmakende geest. Waaruit volgt, hebt u weer zoiets, dat de ziel te maken heeft met de tijdelijke en de zienlijke dingen. Dat staat in geen enkel boekje over zielkunde, hoor, over psychologie. Want de Grieken geloofden dat niet en daarom geloven wij het vandaag aan de dag ook niet. Wij zeggen een ziel is onzienlijk. Men spreekt zelfs over een onsterfelijke ziel. Maar het is onzin. De Bijbel spreekt over een ziel die zonder zal sterven. En de Bijbel leert dat Adam geformeerd werd, geboetseerd werd, geformeerd uit het stof der aarde. En God blies in hem de geest des levens. En alzo werd de mens een levende ziel. Door die geest. Maar de ziel werd geformeerd uit het stof der aardbodem. De ziel is zienlijk en tijdelijk. Meer kan ik er niet over zeggen, want dan kom ik weer, verdwaal ik weer een eind. Maar het gaat om het rijtje. En anders halen we het woord ziel weg en dan gebruiken we het woord wat de vertalers gebruikt hebben, zeggen we de natuur. Vers 44 bijvoorbeeld, daar staat een natuurlijk lichaam, maar in het Grieks staat er een zielijk lichaam, een lichaam dat ziel is. Een zielijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt, want er is een natuurlijk, een zielijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Er staan zielijke en geestelijke dingen in de Bijbel tegenover elkaar. En u weet dat in de Hebreeënbrief staat dat het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het maakt onderscheiding, het verdeelt, het maakt onderscheid zelfs tussen ziel en geest. En onze psychologen denken dat het hetzelfde is. De ziel of de geest, dat weet men het verschil niet tussen hoor, echt niet. Maar de Bijbel maakt het duidelijk onderscheid. Ziel hoort bij de zienlijke dingen. Goed. Nou, dat is een hele reeks van dingen die we zo naast elkaar hebben staan. Maar ik kan er nog één bij zetten. En dat moet ik ook wel vanwege de rest van het hoofdstuk. Dat wil zeggen de rest van Romeinen 1. Dat is namelijk dat in dit schema ook gesproken kan worden over een andere tweeheid. Namelijk die van man aan de ene kant, rechts dus, en die van vrouw aan de linkerkant. Want het eigenaardige is namelijk dat alle dingen in de wereld of mannelijk of vrouwelijk zijn. Dat is iets wat ik voor het eerst merkte toen ik Frans moest leren. Hè? Ja, dat is heel ingewikkeld. Le en la en un... Waar parfume une piepen, want de pijp was vrouwelijk, wist ik veel. Dat begreep niemand. Dus toen heb ik dan de juffrouw gevraagd, die zei dat komt dat er een E aan het eind staat. Maar dat bleek meteen weer verkeerd te zijn, bleek niks van te kloppen. Nee, daar kwam niks van terecht hoor, dat is helemaal geen regel. Ze wisten niets, ze hebben me ook niet uitgelegd wat het betekent en waarom dat zo was. Nee, dat weten ze ook niet hoor. Want men erkent dat gewoon niet. Men wil het eigenlijk liever niet weten. En in onze Nederlandse taal wordt het al heel moeilijk om nog uit te maken van of een woord mannelijk of vrouwelijk is. Ik moet eerlijk zeggen, ik schrijf nog wel eens wat en dan moet je weten of het een zij of een hem is. Hè? En dan moet ik elke keer weer het woordenboek pakken en dan zal het wel zo wezen. Maar dan, ik weet het uit mijn hoofd niet hoor. Is de regering nou een zij of een hij? Zij heeft besloten of hij heeft besloten. Nou, we maken tegenwoordig, dat is gek, maar we maken tegenwoordig overal een zij van, hoor. En het is toch niet goed? Nee. Nee, en we draaien het helemaal om. Ken u dat lied ook? Er is uit 's werelds duistere wolken een lichter licht opgegaan. Dat is fout. Het is der wereld duistere wolken. Want de wereld is vrouwelijk. Is echt waar, kijk maar in het woordenboek. Ja, is echt waar. Ik heb thuis een boek staan dat heet De wereld en der wereld God. En ik heb er zo vreemd tegenaan gekeken, maar het is goed. Dat is goed, want de wereld is een zij. Want de wereld, dat is de zienlijke wereld, dat is de schepping, die staat vrouwelijk ten opzichte van de schepper die man is. Het is echt goed. En zo is het, zal ik nog eens een woord erbij zetten. Zo is het, in het Frans is het goed, le soleil, de zon, dat is mannelijk. En la lune, namelijk de maan. De maan, die is vrouwelijk. En de Duitsers zeggen het verkeerd. De Duitsers hebben het fout. Die hebben het over die zonne en der mond. En dat is helemaal verkeerd. Ja, dat is fout. Want men kent deze dingen niet meer. Het hele begrip mannelijk-vrouwelijk weet men vandaag aan de dag niks meer van. En denk nou niet dat ik in mijn onderwerp verdwaal, want daar gaat de rest van het hoofdstuk over. Want als het eerste aspect van de toorn Gods die geopenbaard wordt over de mens, het eerste aspect daarvan is dat de mens dus het onderscheid tussen man en vrouw verliest. Want daar ging het over. Het ging puur over, in de tweede helft van het hoofdstuk, over homoseksualiteit. Paulus begint te spreken over het evangelie en zegt, want het is nodig, want de mens enzovoorts. Want de mens die leeft onder de toorn van God. En waaruit blijkt dat? Uit homoseksualiteit. Het is het belangrijkste symptoom van het feit dat de mens leeft onder de toorn van God. En waarom dat zo is, wordt er ook heel eenvoudig bij verteld. Want waar het om gaat, is dat de mens deze verdeling niet meer kent. Niet meer het onderscheid kent tussen rechts en links. Dus niet meer het verschil maakt tussen schepper en schepping. Dat staat ook in dit hoofdstuk rechtstreeks, in de volgende verse. Daar staat dat de mens God kent uit de schepping, omdat de schepping iets openbaart, of veel openbaart over de persoon van God. En dan staat er in vers 21, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden, zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden, en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods, dat is rechts, veranderd, in, of in beter Nederlands, verwisseld voor, want dat betekent dat woord, veranderen, betekent verwisselen, verwisseld voor de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens. Maar die hoort van bij de schepping, dat is links. En van gevogeld en van viervoetig en kruipende gedierte, kan niet schelen wat het is, maar ze hebben de schepping in de plaats gesteld van de schepper. En de situatie van de wereld is dat men de waarheid niet meer kent en de leugen, vers 25, gelooft, die de waarheid Gods veranderd hebben, verwisseld hebben voor de leugen, niet een leugen, maar de leugen. En die leugen is, komt hierin tot uitdrukking, dat men het schepsel, de schepping dus, geëerd en gediend heeft boven de schepper. Want het punt is dat de wereld, de mensheid, sinds mensenheugen is, deze hele rechterkant gewoon wegredeneert. Men gelooft niet in een schepper, men gelooft niet in onzienlijke dingen, men gelooft niet dat sommige dingen inderdaad eeuwig zijn, men gelooft niet in Christus, men gelooft niet in de geest, men gelooft in feite dus ook niet meer in de man. En de rest hoef ik niet te noemen, omdat er allemaal afgeleide waarheden zijn. En het moet duidelijk zijn dat als een mens niet meer gelooft in de schepper en slechts de schepping erkent, dat automatisch daar het gevolg van is dat de vrouw dus ook niet meer de man erkent en kent. En dat is wat hier staat, dat is de consequentie dan. Dat wordt ook het eerst genoemd in vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En dan gaat het echt over homoseksualiteit. Zie, er komt geen man meer aan te pas in het verhaal.
Als in de schepping geen schepper is, dan is er bij de vrouw geen man meer. Maar omdat de man zelf een onderdeel is van de schepping, verkeert de man in precies dezelfde positie uiteraard, maar dat is de daarvan afgeleide waarheid. En u ziet dus, en ik kom daar volgende keer nog wel op terug, dat homoseksualiteit puur het gevolg is van een verkeerde gedachtegang. Van een gedachtewereld waarin geen schepper meer een rol speelt. Waar die hiërarchie verdwenen is, waar die tweeheid verdwenen is. Men kent nog maar één ding. Men kent God niet meer, men kent alleen de zienlijke wereld. Met als gevolg homoseksualiteit. Dat staat er ook aan het eind van vers 27. De vergelding van hun dwaling die behoorde, of die daartoe behoorde, in zichzelf een ontvangende. Wordt domweg gezegd dat homoseksualiteit zo zonder meer de consequentie is van dat wat men gelooft. Eigenlijk van dat wat men niet gelooft dus. Heel eenvoudige zaak hoor. Dat is de enige verklaring die ervoor bestaat. Maar goed, ik kom daar volgende keer uiteraard op terug. Maar ik liep vast even op de dingetjes vooruit. Wat we hier nog even vast moeten houden is dat de zienlijke dingen openbaringen zijn van onzienlijke dingen. Ik wil u wel een paar voorbeelden geven, maar ik kan beter zeggen, ja, er zijn daar bandjes waar die dingen op staan, waar ik maar eens een poging gedaan heb, omdat men toen op een gegeven moment ook maar eens vroeg van, kun je dat dan niet eens uitleggen een keer? Toen heb ik een dag, iets meer dan een dag bijbelstudies gehouden over typologie in de natuur. Dat wil zeggen, hoe de natuur in zijn geheel, maar ook in detail, een type is, of bestaat uit typen van Christus. Want dit is natuurlijk puur typologie. De schepping is een type van de schepper. Het zienlijke is een type van het onzienlijke. Het tijdelijke is een uitdrukking van dat wat eeuwig is. Adam is een type van Christus, Romeinen 5. En de ziel is een type van de geest. Vandaar dat sommigen niet uit elkaar kunnen houden en zeggen het is hetzelfde. Net zo goed als men niet uit elkaar kan houden dat de eerste Adam en de laatste Adam verschillend zijn. Dat ze wel beide mens genoemd worden, maar dat ze niet dezelfde persoon zijn. Men leest Psalm 8, waar staat, wat is de mens dat gij zijne gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen, maar zegt, God heeft de mens gesteld over de werken van zijn handen. Maar dat is niet waar. Of althans, dat wordt verkeerd geïnterpreteerd. God heeft Christus, de zoon des mensen, gesteld over de werken zijner handen. De Hebreeënbrief verklaart het ook uitdrukkelijk, dat die psalm daarover gaat. Het ene is een type van het ander en men verwart ze vervolgens. Omdat men geen typologie meer kent. Gaat zelfs zo sterk, dat als de Heer Jezus een stuk brood neemt, een stuk ongezuurd brood, en zegt, kijk, dit is mijn lichaam. Dat er een hele horde van theologen is die er absoluut niks van snapt en zegt, kijk, dit is het lichaam van de Heer. Als je dat in je mond steekt, dan verandert het in het vlees van het lichaam van de Heer Jezus. Wat een onzin. Wat de Heer zegt is gewoon dat een type is van hem en van zijn lichaam. Van zijn opstandingslichaam, van de gemeente namelijk. Dit is dat. En dat moet gewoon duidelijk zijn, maar die mensen begrepen ook al niks van typologie meer. Toch is het een heel eenvoudige zaak. Maar men redeneert het weg. Ik zal maar een eenvoudig voorbeeld geven wat voor iedereen heel gemakkelijk te begrijpen moet zijn. Al denk ik dat u meer vragen krijgt dan dat ik er beantwoord. Ja, dat kan ik echt niet helpen. Kijk, Psalm 19 zegt, de hemelen verkondigen Gods eer. Het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Dat betekent dat de hemel wat verkondigt. Dat het uitspansel, dat is de hemel, hetzelfde, iets verkondigt. Verkondigt namelijk het werk wat God doet. Let wel, er staat niet de hemelen is Gods eer en het uitspansel is zijn handwerk. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. En zo mag je het dan ook niet verklaren. Zo wordt het altijd verklaard, want men wil eraf wezen. En men kijkt naar de hemel en zegt dan, kijk, zo geweldig is God. Die ontelbare aantal sterren en die onmetelijke ruimte. Er zijn al twee dingen die niet kloppen. Want de sterren zijn alle geteld en de ruimte is niet onmetelijk. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar zo wordt zo'n psalm uitgelegd dan, echt waar. Ja, misschien hebt u ook nooit anders gehoord. Ik neem niemand wat kwalijk, daar gaat het niet om. En dacht u dat God zo'n geweldige duisternis schiep? Wel, nee, mensen. Daar gaat het allemaal niet om. Er staat dat die sterren wat verkondigen. Ze zijn wat, maar ze verkondigen ook wat. Ze verkondigen het werk wat God doet. En wat God doet, is deze wereld met zich verzoenen. Namelijk van een oude schepping een nieuwe schepping maken. En dat wordt verkondigd door de sterren. Ja, er zijn boeken zat van, echt waar. Ja, niet in het Nederlands. Nauwelijks in ieder geval, maar er zijn literatuur over. En waarom weet men dat nou niet? Nou, zal ik u vertellen, omdat het nooit verkondigd wordt. Omdat men dat ook niet durft. En omdat men in het algemeen er tegen zou protesteren wanneer het gebeurt. We zeggen, daar mag je niet over praten. Dat is occult. Wat occult? Dat is wat God geschapen heeft. En God heeft die sterren er niet voor niks neergezet. Er staat dat ze zijn tot tekenen. En dat is nog armzalig vertaald. Want er staat dat zij zullen zijn tot voortekenen. Tot tekenen van dingen die komen gaan. Want dat is de werkelijke betekenis van het woord. Tekenen van dingen die komen zullen. En tot gezette tijden en noem maar op. Maar we weten er niks van. En we kijken er niet eens naar. We weten niet eens wat welke ster is. Dus we hebben er geen flauwe notie van. Het interesseert het ons ook bovendien. Je kunt je geld ook niet mee verdienen. Ik heb een neef die sterrenkunde gaan studeren. Maar die is na een jaar wel omgeswist. Want hij begreep wel dat hij daar nooit wat mee kon doen. Zelfs geen les in geven, want er is niemand in geïnteresseerd. Zo erg was het. Ja. Maar de hemel verkondigt Gods Heer. Al die sterrenbeelden getuigen gedetailleerd van het werk wat God doet. Van het zaad van de vrouw, wat het zaad van de slang de kop zal vermorzelen. En u vindt ze allemaal geïllustreerd. U vindt al die dingen geïllustreerd in de sterrenbeelden. Ik kan het niet verder uitleggen. Ik heb bovendien helemaal geen tijd meer. Want ik ben al over de tijd heen. De tijd is om. Ik kan er niet verder over praten. Dat is het gewoon. 48 sterrenbeelden. 48 platen aan de hemel. Meer dan 450 namen van sterren. Die in hun vertaling allemaal spreken over Christus. En elke avond opnieuw, als het tenminste heldere lucht is, staat het complete evangelie geïllustreerd aan de hemel. Geen mens weet het, want de waarheid wordt een ongerechtigheid en ondergehouden. Men wil het niet weten. En men gelooft die onzin van dat er vroeger, dat onze voorouders, die hadden s'avonds toch niet anders te doen dan een beetje naar boven zitten kijken uit verveling. Die keken naar de sterren en die konden niet slapen en die verbonden de sterren met lijntjes en zo. Zo kwamen ze dan tot vormen van sterrenbeelden. Nou, ik zal u vertellen, die voorvaderen waren zo dom dan nog niet. Want het is mij nog nooit gelukt. Hebben jullie het wel eens geprobeerd? De sterren verbinden met lijntjes en dan ontstaat daar een maagd. Hè? Een vrouw tot daar en toe, maar dan een maagd? Dat kan men dan nog zien ook blijkbaar. Dat is toch onzin, mensen? Of niet? Probeer het eens. En dan zeggen de mensen, ja, een steelpan. Ja, ja, ja. Dacht u nou echt dat die mensen toen steelpannen hadden? Wat een onzin. Dat maken ze ons wijs. Hè? Dat maken ze ons wijs. Je moet wel super intelligent geweest en een ontzettend grote fantasie hebben om dat te maken. Bovendien, neemt u dan eens zo'n klassieke sterrenkaart en u zult zien dat die lijnen die daarop lopen helemaal niet door die sterren heen gaan. Integendeel, die lopen zomaar wild in het wilde weg over de hemel. Dat is echt waar hoor. Dat zijn geen plaatjes. De platen zijn niet aan de hemel, de platen staan alleen op de oude sterrenkaart. En de namen van de sterren die daarbij horen, die spreken over het karakter van zo'n sterrenbeeld. En hoe het spreekt over het beloofde zaad van de vrouw, wat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Alle 48. Ik heb ze ooit een keer behandeld, dus als je interesse hebt. Ik doe het niet meer, want ik heb er geen tijd voor. Het is in wezen ook geen bijbelstudie. Het is een natuurstudie feitelijk. Maar men zou het moeten weten. Men zou dat moeten onderwijzen aan onze christelijke scholen. Hoe de zienlijke dingen spreken over Christus. Nou, helaas, ik moet het daarbij laten. Misschien dat ik u de volgende keer dan nog eens wat verder over vertel. Maar waar het om gaat is dat u zich in gedachten moet hebben dat de hele wereld getuigt, alle zienlijke dingen getuigen over het werk van Christus. Hoe een nieuw leven uit het oude voortkomt. Hoe een nieuwe schepping uit een oude schepping voorkomt. En men weet het niet. Men bestudeert de natuur en men kent de schepper niet. Als dat geen dwaasheid is, weet ik het niet meer. Wij zullen de Heer danken voor de wijsheid die wij ontvangen hebben.